Gemeente luisteraars, de schriftlezing voor deze middagdienst is genomen uit Filippenzen 2. Filippenzen 2 is de schriftlezing voor deze middagdienst. In de naam van de Vader die zondaren verkiest en van de Zoon die zondaren verlost en van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God is deze middagdienst geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede, barmhartigheid, vertroosting en blijdschap worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van zijn Heilige Geest. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 139. En daarvan vers 10 en vers 14. Hoe dierbaar zijn mij uw wonderdaden. Zou ik die tellen? Ik zou veel eer het getal van de korrelen zand bepalen. Want uw wonderen zijn niet af te malen. Psalm 139, vers 10 en vers 14. Wij doen nu eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof aan de hand van de 12 artikelen en in verbondenheid met Gods kerk over het rond der aarde. Aansluitend willen we zingen uit Psalm 35, vers 13. Laat vromen juichen te allen tijd, om mijn gerechtigheid verblijd. Die lust, die ijver nooit bedwingen, maar zeggen onder het vrolijk zingen, verheerlijkt zij de hoogste God. Psalm 35, vers 13, na de geloofsbelijdenis. U spreken mij na in uw hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij lezen het woord van de Heere uit Filippenzen 2. Dat is een bijzonder hoofdstuk met het oog op kerst, als het gaat over de vernedering van de Heere Jezus en dat de Heere dat heel bereidwillig heeft gedaan voor zondaren. En er staat ook zo mooi in dat gedeelte hoe dat uitgewerkt wordt door de Heilige Geest in het leven van Gods kinderen. We lezen Filippenzen 2. Vers 1 tot 13. Filippenzen 2, vers 1 tot 13. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. En die laatste anderhalve tekstgemeente wil ik nog een keer met u lezen, omdat dat heel wezenlijk is voor de prediking van vanavond. Dus Filippenzen 2, vers 12, vanaf het midden tot en met vers 13. Filippenzen 2, vers 12b, werkt aan uw eigen zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Tot zover. Maar we willen de Heere eerst bidden om de opening van ons hart en de bediening door zijn Heilige Geest onder de prediking. Mag ik u voorgaan in gebed. Lieve Heren, wij mogen u hartelijk erkennen dat we hier kunnen samenkomen en dat wij zo kort voor kerst eredienst mogen houden. Het licht is ontstoken, maar wij leven nog bij een ander licht dan het kunstlicht van de wereld. U hebt het licht ontstoken, midden in de kortste dagen van de decembermaand, veel duisternis, ook al brandt het kunstlicht. Mogen wij gedenken dat u het licht hebt laten schijnen, Heren, in een wereld zo stikken en pikken donker. Wat een wonder, want het is helemaal van u uitgegaan. Wij hebben er niet om gevraagd, wij hadden er ook geen behoefte aan vanuit onszelf. Maar uw welbehagen is dat u er zin in hebt om zondaren te redden. En dat hebt u laten weten door het licht te laten schijnen in onze duisternis. Heren, wat een God, wat een wonder. En dat kerst komt eraan, we mogen gedenken. Dat u die gedachten van vrede in een persoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde hebt gezonden. En Heere Jezus, dat u zo bereidwillig was, dat u het geen roof geacht hebt goden even gelijk te zijn, zegt Filippenzen 2. Maar dat u de gestalte van een dienstknecht hebt aangenomen. En de Heere God in alles gehoorzaam bent geweest tot aan de kruisdood toe. Wat een God, wat een dienstknecht, wat een wonder. Dat u op de plek waar de slagen vallen van Gods recht, u Heere Jezus hebt gestaan, gehangen en gegeven. Niet maar veel, niet maar alles, maar uzelf. Tot een rantsoen voor velen. Heren, wat een wonder. Wij mogen uw grote naam daarvoor erkennen. En dat de Heilige Geest dat licht ook wil ontsteken in ons hart. Van nature vol van donkerheid. We beseffen niet eens waar het om gaat, Heren. Totdat u de schijnwerper van uw zondaarsliefde ook laat vallen in ons hart. En we bidden of u dat ook in deze eredienst wilt doen. Wij sluiten de ogen als wij bidden, maar we zien op u in het gelovige gebed die uw woord wilt waarmaken. En daar bidden we om. Wat zalig als we u mogen kennen in een persoonlijke relatie. Zij dat we jong zijn, zij dat we ouder zijn of in de schaduw van het leven staan. Wat een zegen, Heren, dat u uw volk trekt uit de duisternis en u laat ontmoeten in het heldere licht van uw genade. Wat hebben we dan de Heere Jezus lief? Wat is hij ons dan kostbaar? En wat hebben we dan ook behoefte aan voedsel voor het levend gemaakte hart? En wij bidden, Heere, of de prediking ook dat voedsel mag zijn, als teerkost voor onderweg op de pilgrimstocht naar het Jeruzalem dat boven is. Wees ook met schuchteren en tobbenden, met mensen die het heel moeilijk hebben als het gaat om verachting en verdachtmaking, als het gaat om het levende geloof. Wil met hen zijn die lijden, die misschien zich niet alles meer goed kunnen herinneren, maar het is zo'n troost, Heere, als u begonnen bent, dan maakt u het ook verder af, want u houdt getrouw uw woord. Wil met onbekeerden zijn, Heere, en ze hen eraan ontdekken dat ze nog geen band aan u hebben. En dat, als dat zo blijft, de buitenste duisternis wacht, niet omdat u geen lust hebt in de zaligheid van uw kind, maar omdat ze zelf geen boodschap hadden aan uw kerstboodschap, elke zondag opnieuw. We bidden voor de jeugd en we bidden voor de kinderen. Wat een zegen dat er onder onze jonge mensen ook gelovige jongeren zijn, die de stem van de goede herder hebben gehoord en willen volgen, al de wegen die hun leven gaat. Zegen de kinderen, Heren. We kunnen ook als we kind zijn al een diepe indruk hebben van dat God goed is en dat de Heere het waard is om te gehoorzamen en te dienen. Denk aan de mensen thuis die met ons meeluisteren, met ons meebidden. Wat fijn dat dat zo kan. En dat u door uw Heilige Geest ook niet aan tijd of plaats bent gebonden, maar dat u als de goede zielenherder zich ontfermt overal waar uw schapen zijn, ook de lammeren van de kudde. Heren, dat mag vertroosten. Dat mag bemoedigen en vertrouwen geven voor de toekomst. Gedenk ons zo met en voor elkaar, alle die een taak hebben in deze eredienst. Maar wilt gij zelf door de tere werking van uw lieve geest in ons midden zijn en ons aanwijzen wat we moeten missen en hem aanwijzen in wie het leven is en het ook uit de Heere Jezus nemen, o Heilige Geest, en het toepassen aan ons hart, zodat we afgebroken worden in onszelf en opgebouwd in het geloof dat de Heilige geschonken is en dat leven en vreugde betekent, volharding en uitzicht op de eeuwige toekomst. Hoor ons in bidden en danken en neem ons voor uw rekening, Heere, om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 5. Mooie psalm. Mooie wijs ook. Psalm 5, vers 1, 2, 7, 11 en 12. Het rechtvaardig volk zult gij, Heere, belonen. Gij zult goedgunstig hen bekronen. Ja, bij hen wonen. Psalm 5, vers 1, 2, 7, 11 en 12. Wij zingen straks na het amen van de prediking uit de lofzang van Zacharia. En daarvan de verzen 4 en 5. Dus wordt des Heren volk geleid, door het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid, in hunne schuldvergiffenis. En wat er verder volgt. De verzen 4 en 5 uit de lofzang van Zacharias na het amen van de preek. En gemeente, zoals aangekondigd in het kerkblad, wil ik de serie over de Dordtse leerregels vervolgen. En als God ons het leven geeft en de genade ook te zijner tijd beëindigen. En ik wil graag met u lezen vooraf uit de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3-4. De jeugd moet het ook maar opzoeken. Het is best een beetje moeilijke zinnen, maar het is heel Bijbels. En ik hoop het een beetje eenvoudig te kunnen lezen, zodat de jeugd het ook begrijpt. Dordtse leerregels 3-4, dat is een combi-hoofdstuk. En dan gaat het over artikel 14 en artikel 15. Dus Dordtse leerregels 3-4, achter in je psalmboek. En dan uit dat hoofdstuk, dat combi-hoofdstuk, artikel 14 en 15. Eerst artikel 14. Zo is dan het geloof een gave van God. Niet omdat het aan de vrije wil van de mens door God wordt aangeboden, maar omdat het aan de mens metterdaad wordt meegedeeld, ingegeven, ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of metterdaad geloven van de vrije wil van de mens verwachten, maar omdat hij, die daar werkt, zowel het willen als het werken, ja, alles werkt in allen, in de mens teweeg brengt zowel de wil om te geloven als het geloof zelf. Dan artikel 15. Deze genade is God aan niemand schuldig, want wat zou hij schuldig zijn aan degene die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden zou worden? Ja, zelfs wat zou God die schuldig zijn die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig en dankt hem ook daarvoor. Diegene die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen totaal niet en behaagt zichzelf in het zijne, of zorgeloos zijnde roemt hij ijdel dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. En verder, van diegene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken. Want het binnenste van het hart is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor zulken moet men God bidden, die de dingen die niet zijn roept alsof ze waren. En we moeten ons geenszins tegen deze dingen, tegen deze mensen trots opstellen, alsof wij onszelf uitgekozen zouden hebben. Tot zover. En ik wil de tekst van de belijdenis maar op de voet volgen, zodat u en jullie het wat bij kunnen houden. Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, kinderen, het is bijna kerst. En misschien is er van de week wel een kerstgratificatie bij jullie thuis bezorgt. Voor je vader of voor je moeder of voor het hele gezin. Een kerstgratificatie, zo'n grote doos waar je denkt, wat zal daar nou allemaal in zitten? En als je dat uitpakt, dan ben je gewoon zo blij dat er aan jou gedacht is. Kerstgratificatie. Eigenlijk is dat een prachtig woord. Gratificatie, dat is een Latijns woord, dat is een beetje moeilijk, betekent geschenk. Maar gratificatie zegt eigenlijk in het Latijn dat het om niet, dat het gratis aan je gegeven wordt. En kerst, dat betekent eigenlijk Christus. En gemeente, nu is eigenlijk in de kerk ook vanmiddag de kerstgratificatie aan de orde. De kerstgratificatie. Het geschenk dat God aan u, aan jou kwijt wilt, terwijl je er zelf niks voor hebt gedaan. En dan moet je dat woord kerstgratificatie ook echt opvatten als Christusgeschenk. Filippenzen 2, hè? Zo diep heeft Jezus gebogen dat hij op het niveau van ons zondaren kwam om ons te redden. Dat is kerst en Goede Vrijdag in één. En hij is ook zo hoog verheven. Hij zit in de ereplaats. En daar houdt de Heer Jezus geen vakantie. Maar daar is hij nou constant bezig om de kerstgratificatie bij u, bij jou, bij mij thuis te bezorgen. Het thema voor de preek is: echt geloof is helemaal Gods geschenk. Echt geloof is helemaal Gods geschenk. Drie gedachten. We letten er eerst op wat dat voor de gelovigen betekent. Dus al Gods kinderen. We letten er in de tweede plaats op wat dat voor de schijngelovigen betekent. En we letten er in de derde plaats op wat dat voor de beginnende gelovigen betekent. Dus ik denk aan de belijdeniscatechisanten, oudere jeugd in de kerk. Ik herhaal, echt geloof is helemaal Gods geschenk. Drie gedachten. We letten erop in de eerste plaats wat dat voor de gelovigen betekent. In de tweede plaats wat dat voor de schijngelovigen betekent. En in de derde plaats wat dat betekent voor de beginnende gelovigen. Artikel 14. Zo is dan het geloof een gave van God. Je zou kunnen zeggen, na Christus is het echte geloof de gave van God. Het kerstgeschenk. Dus mensen, onthouden, zo doet God. Die geeft je niet de hel, maar die wil je het echte geloof geven. Dat is genade. Want God is niet de God van de dood, maar God is de God van het leven. En daarom zorgt hij zelf voor het kerstgeschenk, het echte geloof. En ik lees verder in artikel 14. Niet omdat het aan de vrije wil van de mens van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens metterdaad wordt meegedeeld, ingegeven en ingestort. Kijk, die remonstranten, dus dwaalmensen in de kerk, die zeiden, ja, je moet het wel van God ontvangen, maar als je het niet wil hebben, dan begint God niks. En God begint wel wat als je het wel wil hebben. Dus je moet zelf een soort coöperatie met God sluiten. Nee, dat is natuurlijk heel arm, hè. God die heeft die kerstgeschenken allemaal klaar liggen. En hij deelt die jou mee, hij geeft dat, maar hij stort het zelf ook in, staat er. Meegedeeld, gegeven, ingestort. Je moet denken aan een infuus. Als je naar een ziekenhuis gaat, dan wordt er meteen een infuus in je levensader gebracht. Gratia infusa, dat is Latijn voor ingegoten genade. Nou, dat is eigenlijk het kerstgeschenk van God. Kijk, een kerstgeschenk dat aan de deur wordt afgegeven, daar ben je heel dankbaar voor en blij mee. En dat eet je op of dat gebruik je en daar zeg je dankjewel voor. Maar het kerstgeschenk van God, dat gaat niet naar je maag, maar dat gaat naar je hart. Want daar in je hart zit het fout. De wil van de mens is verdorven, omdat we tegen God gekozen hebben, mensen, in het paradijs. En we bevestigen dat nog elke dag. Dat we tegen God zijn van, dat zit op onze genen. En omdat God dat als geen ander weet, brengt hij het infuus in. De figuur, dat is een beeld uiteraard, hè? Brengt God het infuus in om de genade, om het leven van God nou te brengen in jouw bloedbaan. Kijk, als u in Ede opgenomen wordt, in levensbedreigende toestand, fijn dat dat allemaal zo gaat, hè, via 112, dan is het niet zo dat ze eerst, voordat ze het infuus gaan inbrengen, dat ze denken van, zou die meneer nog medicijnen kunnen slikken? Of houdt zijn bloeddruk het uit? Of doet zijn hart het goed? Nee, ze vragen eigenlijk niks aan jou. Om je leven te redden, brengen ze meteen een infuus in. Nou, dat is nou het kerstgeschenk van God voor alle gelovigen. De Heere vraagt niet, wil je het wel hebben? Nee, de Heere biedt het aan. De Heere geeft het af en hij brengt het door de Heilige Geest zelfs in je bloedbaan. God doet alles. Daarom heb ik erbij gelezen Filippenzen 2, die prachtige, prachtige gedeelte. God die werkt het willen en het werken. Hij doet alles in iedereen. En wanneer krijg je nou een infuus? Alleen als je leven bedreigd wordt. Nou, zo doet God het nou met het echte geloof. Hij brengt het in je bloedbaan door de Heilige Geest. Hij vraagt niet eerst, wil je het wel hebben? Nee, want God wil je redden. Die heeft je niet over voor de hel, maar die wil met jou naar zijn huis vol vreugde en vrede. En daarom, het ziekenhuis van het welbehagen van God. Zo zou je dat ziekenhuis kunnen noemen, hè? Bethesda. Ik noem het ziekenhuis dan maar even. Het ziekenhuis van het welbehagen van God. Dat God er dus zin in heeft. Als ik het een beetje menselijk mag zeggen, moet zeggen, om zondaren van de eeuwige dood te redden. En zodra dus dat echte geloof in je bloedbaan komt door de Heilige Geest, dan ga je leven. Dan ga je echt leven. Dan word je een echt mens. De remonstranten die ontkenden dat, die zeiden, God kan nooit buiten de coöperatie van de mens om. Maar dat leert de Bijbel niet. Dat leert de Bijbel niet, hè. God heeft geen toestemming. Het staat in het tweede stukje van artikel 14. En daarna de toestemming of ook metterdaad het geloven van de vrije wil van de mens te verwachten. Nee, zo is het niet. Daarvoor zijn we te ver van de Here af. En daarvoor is God dezelfde gebleven om Jezus wil. En daarom staat hij zo mooi. Maar omdat hij die daar werkt het willen en het werken. Ja, alles werkt in allen. Hij brengt in de mens teweeg zowel de wil om te geloven als het geloof zelf. Als de Heere via dat infuus je hart aanraakt, dan word je een heel ander mens. Dan word je een mens van zoals God je bedoelt. Ja, kijk, een kerstgeschenk, dat staat niet in de CAO. Een CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst. Nou, dan weet je wat de baas van jou verwacht. En je weet wat je daar voor beloning voor krijgt. En hoeveel vakantiedagen je hebt. Maar een kerstgeschenk, dat wordt opeens bezorgd net voor de kerst. Wat geweldig, hè, dat iemand aan mij denkt en dat hij daaruit laat blijken dat hij op me gesteld is ook nog. Dus Je kunt daar nooit van zeggen van, nou ja, dat had ik wel verwacht. Hè? Dat is een geschenk is een geschenk. Het is geen, niet volgens de CAO. Je kunt er dus niet voor werken. Dat zeiden die remonstranten. Je moet goed je best doen en dan geeft God je wel de zegen. Nee, dat is net de zaak omdraaien. God die geeft dat kerstgeschenk. De genade van God. En als die in je leven komt, dan staat daar van onze kant helemaal niks tegenover. Je hoeft dus zelf niet eerst een beetje vriendelijk voor God te zijn. Je hoeft zelf niet eerst een bepaald niveau bereikt te hebben van, en als God zegt, nou ja, nou als je op dat niveau bent, dan krijg je van mij dat kerstgeschenk. Nee, het valt helemaal buiten de CAO. Het werkverbond. Het werkverbond, hè, verbroken door de zondeval. In het werkverbond, daar konden we er zelf nog aan werken. Maar het werkverbond is verbroken. Maar God is niet veranderd. En daarom dat kerstgeschenk, het echte geloof, is helemaal puur de gave van de Heere. Het is een gezang, hoe zullen wij u ontvangen, o 's werelds hoogst verlangen. Nou kun je dat wel goed uitleggen hoor, maar eigenlijk zat de wereld helemaal niet op de Heere Jezus te wachten. Want toen die kwam, toen hebben ze eigenlijk hem de deur gewezen. Uiteindelijk aan het kruis geslagen. Ze zaten helemaal niet op Jezus te wachten. Maar toch kwam die. Toch kwam die. Omdat de hemelse dokter, de hemelse hartspecialiste, als geen ander de diagnose kan stellen van ons allemaal. Door onze diepe val en ongehoorzaamheid in Adam kunnen we eigenlijk niet meer bij God horen. Maar God wil ons niet kwijt. En daarom komt de Heere in Christus op ons toe. Om ons te redden van de dood en het leven te geven. Bijzonder, hè? Zo mag je dus in de komst van de Heere Jezus, dat is eigenlijk het kerstgeschenk van de Heere, en in het werk van de Heere Jezus God in het hart kijken. Nou, en als je dan in dat ziekenhuis van het welbehagen van God bent opgeknapt, ja, wat doe je dan? Als de dokter nou jou zo behandeld heeft in Ede en dat u eigenlijk door de inzet van de dokter, natuurlijk rekent u ook met de Heere, zo hersteld bent, dan zul je die dokter toch altijd in zekere zin in ere houden en de Heere dankbaar zijn. Nou, zo staat het hier ook. Artikel 15. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Want wat zou de Heere schuldig zijn aan degene die hem niet eerst geven kan, opdat hij hem vergolden zou worden? Dat zeiden de remonstranten. Je moet jezelf eerst een beetje opknappen en dan kun je op God rekenen. En ik moet eerlijk zeggen, gemeente, dat vinden we ook wel in de rechterflank van de gereformeerde gezindte. Dat we eerst een soort heiliging moeten opbrengen zelf. En als we dan een soort heiliging hebben opgebracht, dat de Heere ons dan wel zal rechtvaardigen. Nee, nee, nee. Er is in ons, zegt de belijdenis op grond van de Bijbel, alleen maar leugen en zonde. Ja, wat zou God die schuldig zijn die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Is dat nou niet een beetje te kort door de bocht? Is dat nou niet een beetje te somber, zonde en leugen? Let erop hoe het er staat, hè? Dat heeft een mens alleen van zichzelf. Natuurlijk zijn er gelukkig ook nog een hele hoop goede gaven in het leven van mensen, van Gods kinderen en ook van grote logenaars. Maar dat is niet te danken aan dat wij toch nog een beetje goed zijn. Dat is nou de algemene genade van God. Dat God niet een God van de dood is, maar van het leven. Als we aan onszelf worden overgelaten, gemeente, dan komt eruit dat erin zit. En kijk maar eens hoe dat tegenwoordig gaat. Op de voetbalvelden, in de politiek, in de samenleving. Hoe mensen, de ene mens voor de ander, een dodende wolf zijn. Hoe waar is de schrift? Als eruit komt wat erin zit, dan is het enkel zonde en leugen. Ja. En dan toch dat genadegeschenk. Van niemand anders dan van Gods eigen enige geboren zoon. En als je dat kerstgeschenk in je hart gekregen hebt door het infuus van de genade, de ingieting van de genade, komt dus ergens anders vandaan, hè? Het komt bij de dokter vandaan, bij de hartspecialist. Je krijgt alles voor je geloof van de hartspecialist. Degene, ik vervolg artikel 15, degene dan die deze genade ontvangt, die is aan God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig. En dankt hem daar ook voor. Mooi, hè? Zoals je dankbaar bent voor de dokter die je genezen heeft middelijkerwijs in het ziekenhuis. Als je uit het ziekenhuis welbehagen door de Heere gered bent. Dan zul je met je leven dat ook uitstralen. Dan zal er iets van verwonderde dankbaarheid zijn. Want niet verdiend. En toch gekregen. Eigenlijk had God zijn handen van me moeten aftrekken. Maar dat heeft hij van de Heere Jezus gedaan aan Golgotha's kruis. En nu zijn Gods handen naar mij uitgebreid. Omdat Christus geschenk van het echte geloof. Van het echte vertrouwen op de Heere Jezus ook aan mij te geven. Dus genade in je hart, als je op de Heere vertrouwt, dat heeft meteen gevolgen voor hoe je leeft, hoe je handelt, hoe je wandelt, hoe je spreekt, hoe je in de wereld staat. Dat je dus rekent met die kerstgratificatie van de hemel. En dat uitstraalt op de aarde. En dan ben ik bij het tweede punt, over de schijngelovigen. Want er staat ook nog iets bij wat een beetje schokt. Diegenen die deze genade niet ontvangt. Ja, moet je dan zeggen, ja, ik heb het niet ontvangen. Dus ik ben niet uitverkoren, daar kan ik er ook niks aan doen. Kijk, dat is nu eigenlijk de beschuldiging uit het paradijs. Dat je eigenlijk God de schuld geeft van jouw onbekeerd zijn. Maar zoals het in de mensenwereld gaat, hè, ieder wiens leven gevaar loopt en die wordt opgenomen in het ziekenhuis, die wordt ook behandeld om het leven te redden. En zo is het met de kerstgratificatie van God ook. Ook voor ongelovigen en schijngelovigen. Nou ja, en dan ben je toch altijd wel een religieus mens, hè? Want er staat erbij, wie deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen totaal niet. Nou, u kent zulke mensen wel. En soms zijn het ook mensen die misschien nog wel kerkelijk opgevoed worden, die totaal er niet mee zitten dat er een God is tegen wie ze verantwoording moeten afleggen. En de hemel verkwikt niet en de hel verschrikt niet. Ze leven gewoon voor zichzelf. Dat staat er ook, hè? Die behagen zichzelf in het zijne. En dan zie je, ook in onze tijd, dat een mens toch een soort religie nodig heeft. Een soort godsdienst in de sport, in de liedjescultuur, in de eetcultuur, zou ik ook willen zeggen. In de ontspanningscultuur, in de genotscultuur. De mens moet er ergens voor gaan. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. Sportidolen die godenzonen genoemd worden. Is toch wat, hè? Is toch wat? Je moet toch ergens voor gaan, nietwaar? Als je niet voor God gaat, ja, dan ga je voor jezelf. Zichzelf behagen, staat er. Die behaagt zichzelf. Moet je eens denken, die naam van het ziekenhuis, Welbehagen. En daar staat dan tegenover, voor mensen die dat afwijzen, Zelfbehagen. Welbehagen, dat is het woord van God. Ik zeg het met eerbied, dat hij er zin in heeft uw leven te redden. En dan zegt zo'n mens zoals wij vanuit onszelf zijn, ha, mij niet gezien, zelfbehagen. Daarom gaat zo iemand verloren. Je kunt nooit zeggen, ja, had me dan ook uitverkoren. Oh, je bent er niks te goed voor om dat te zeggen. Maar omdat jij ging voor zelfbehagen. En daarom het welbehagen, denk aan het eren zijn God, welbehagen, mensen van het welbehagen. Dat je dat uitgelachen hebt en met je voeten vertrapt, dan gaat God je voorbij. Dan gaat God jou, u, voorbij. Je hebt ook schijngelovigen. Die mensen die doen net alsof. Die behaagt zichzelf in het zijne. Of, zorgeloos zijnde, roemt hij ijdel dat hij heeft wat hij niet heeft. Nou, dat is het gevaar in de kerk, hè. Je kunt uit een boekje praten. Maar, jongelui, misschien heb je wel zo iemand in gedachten, hè. Dat, die kan zo uit een boekje praten, hoe God de mens bekeert en dit en dat en zus en zo. Maar, ja, iemand zegt wel ware dingen en toch heb je het gevoel, er klopt iets niet. Want als je eruit spreekt, hè, als je de Heere Jezus echt ontmoet hebt, als je dat kerstgeschenk echt hebt mogen aannemen, dan ga je uit het wonder leven. Het wonder, Heere, dat het nou voor mij kan. Dan kan het ook voor mijn kinderen. Dan kan het ook voor mijn kattengezanten. Dan kan het ook voor mijn buren. Schijngelovigen. Dat zijn mensen met een masker op. En in de kerk kan dat een masker zijn van de waarheid uit een boekje. Zonder de ontmoeting met de ware Heere Jezus Christus. En dan ben ik bij het derde punt, gemeente. Echt geloof, dat is helemaal een geschenk van God. Nou, de belijdenis uit de Dordtse leerregels, die is heel pastoraal getoonzet. Dat zijn geen dorre leerregels, de Dordtse leerregels, maar dat zijn heel pastorale, bijbelse richtlijnen. Want als er nou gesproken is over schijnchristenen, mensen met een masker voor, dan denken een hele hoop eenvoudige gelovigen, dan zal ik wel zo'n schijnchristen zijn. En dan hebben ze vragen, als de woorden naam christen en schijngelovige gevallen zijn, dan hebben ze vragen van, heb ik het wel echt? Zou ik me niet bedriegen voor de eeuwigheid? Kan het wel voor mij? En dan vind ik het zo bijzonder mooi in het tweede stukje van artikel 15, dat die synodeleden heel wijze mannen waren, maar ook heel vroom. Vroom, dat ze echt met de Heere leefden, bedoel ik. En dan krijg je deze zielenvragen die ik zojuist gesteld heb namens die eenvoudige gelovigen, aandacht. En dan staat er, en verder, van degene die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men naar het voorbeeld van de apostelen het beste oordelen en spreken. Prachtig, hè? Alleen de hartspecialist uit het ziekenhuis weet hoe het met het hart gesteld is. Maar als er nou een openlijke belijdenis is van de waarheid van het leven in de Heer. En als er nou een openlijk leven is dat daarmee overeenstemt, dat je dus ook leeft zoals de Heere dat vraagt en geeft, dan moet je naar het voorbeeld van de apostelen zo iemand houden voor een gelovige. Juist, geliefde in de Here, als dat kerstgeschenk aanvaard is, hè, als de Here dat infuus heeft aangebracht en het stroomt door je hart, dan staat er: werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Dan leer je juist zien dat de norm om God te dienen zo hoog ligt dat je daar nooit aan beantwoordt. En daarom staat er: je wil je leven beteren. Je wil je graag vruchten dragen die passen bij de bekering. En je valt jezelf en de Here dus ook elke keer daar maar weer in tegen. Maar dat is nou een vrucht van de verkiezende liefde van God. Dan is de Here met je begonnen. En als de Here met je begonnen is, dan is je wortel goed. Dat is nou het diepe geheim van de uitverkiezing. De uitverkiezing, dat is geen blokkade voor de zaligheid. De uitverkiezing is nou juist het geheim van de zaligheid. Dat je vijandige wil tot God en zijn kerk gerooid is. En dat je een planting in Christus bent geworden. En dat je daarom vruchten wil dragen die bij het geloof passen. Dat blijft de strijd. Altijd beneden de maat. Maar Christus eert zijn Vader voor zijn volk perfect. Altijd beneden de maat, maar dat houdt ook afhankelijk. En wat een zegen dat er nou een plan achter zit, achter dat welbehagen. Want dat volvoert God. Dat maakt God helemaal af. Daar ligt nou het geheim. Het infuus werkt. Want je ziet in zo iemand, bij jouw jongeren, bij uw ouderen. Je ziet in zo iemand, die hebben een ander leven leren kennen. Het binnenste van het hart dat vernieuwd is, dat komt naar buiten toe. In vruchten van geloof en van bekering. Bijzonder, hè? Als je het hospitaal van vrije genade dan weer op eigen kracht verlaat. Ja, je wordt er naartoe gebracht omdat je je leven er bijna bij inschiet. Maar als het infuus is uitgebracht, dan komen de krachten van de Heilige Geest in je. En dan kun je op eigen kracht dat ziekenhuis weer verlaten. Werkt uw zelfzaligheid. Er staat eigenlijk in het Grieks: werk je eigen zaligheid uit. En dan vind ik het zo bijzonder, hè, dat de Dordtse vaderen dat zo heel evenwichtig vanuit de Bijbel naar voren brengen. Want die remonstranten die wilden het allemaal zelf doen. Maar dan vallen ze niet van de weeromstuit in het andere uiterste. Nee, dan deze tekst, hè, uit Filippenzen 2. Werkt uw zelfzaligheid met vrezen en beven. Want God is het die in u werkt, beide het willen en het werken. Kijk, als je nou in een auto, bij een bougie, als je daar roest aan krijgt, dan start die niet meer, hè? En wat moet je dan doen? Dan moet je die roest er afschuren voor het goede contact en een frisse start. Zo is het geestelijk nu ook. Als je dat niet met de Here leeft, werkt uw zelfzaligheid uit. Dan komt de roest aan de bougie. Springt de vonk niet over. Dat is Gods schuld niet. Dat is uw schuld, jouw schuld. En daarom staat het in een opdracht: werk uw zelfzaligheid uit. Want, daar kun je er al van op aan, God is het die in u werkt. Beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Nog één trek, gemeente. Wat dat nou betekent voor die beginnende gelovigen, hè? Het slot van artikel 15. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, dus mensen die nog onbekeerd zijn, jongeren, ouderen, daar moet men God voor bidden. Mooi, hè? Dat is de verantwoordelijkheid van de hele gemeente. En wat is nou God bidden? Dat is een afspraak maken met de hartspecialist. Afspraak maken met de hartspecialist. En Je kan wel eens in Ede, als je op de eerste hulp komt in het weekend, heel lang moeten wachten. Hier niet. Als je bidt een afspraak met de hartspecialist, dat je een nieuw hart van de Heere mag krijgen, dan hoef je niet lang te wachten, word je meteen geholpen. Hij is altijd paraat. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen, voor je catechisanten, voor je gemeenteleden, voor je buren, voor je collega's. Hij is altijd paraat. En hij maakt van dood levend. Hij roept de dingen die er niet zijn in aanzijn, alsof ze er waren. Het staat er ook, hè. Moet men God bidden die de dingen die niet zijn roept alsof zij er waren. En als je zelf erbij mag horen, dan ga je nooit boven een ander staan. Want dan zeg je, nou wat voor mij kan, kan het voor jou helemaal. Dat wordt bedoeld met het slotzinnetje. We moeten nooit boven een ander gaan staan alsof wij onszelf onderscheiden hadden met dit kerstgeschenk. Nee, het stond niet in je cao, dat heb je van de Heere gekregen. En dat maakt dus ook tot een evangelist. Als het voor mij kan, dan kan het voor jou helemaal. Ik ga eindigen, gemeente. Het overkomt u ook wel eens. Dan loop je daar in Ede bij het ziekenhuis. En daar komt die man, die heel ziek geweest was, die komt het ziekenhuis lopen. En, ben je al ontslagen? Ben je helemaal de oude geworden? Ja, dan zal die man zeggen, ja, ik ben helemaal de oude geworden, helemaal gezond. Maar als je in het ziekenhuis welbehagen bent behandeld met het kerstgeschenk en je komt eruit en je zou zeggen, ben je helemaal de oude geworden? Nee, ik ben niet de oude geworden. Ik ben een nieuw mens geworden. Want ik leef van het bloed van Christus, van de kerstgratificatie, van het geschenk van kerst en Goede Vrijdag en Pasen en Pinkster en Hemelvaart. Wat is dat dan? Dit. Zo wordt het volk van de Heere geleid. Tot kennis van de zaligheid in hun genadige schuldvergiffenis. En als je dat proeft, als je daaruit leeft, mijn broeder en zuster in de Heere, dan zul je deze redder eeuwig dankbaar zijn. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Heren, wat een wonder dat u die unieke hartspecialist bent, die het hart opent en het geloof schenkt, de volle gave van uw genade, en dan tegelijk nieuwe mensen maakt, mensen van God. Wat een wonder, heren, die kerstgratificatie, die we niet alleen net voor kerst kunnen ontvangen, maar die ge elke dag wilt uitdelen, die klaar ligt voor een ieder van ons, en die geschenkt, meedeelt, instort, gratia infusa, genade per infuus. Dat komt helemaal van u. En tegelijk mogen wij leren geloven. Werkt uw zelfzaligheid uit. Wat een wonder, heren, dat u daarmee begonnen bent van oude tijden af en dat u daarmee doorgaat tot aan de jongste dag. Wat een God, wat een zaligmaker, wat een teer en dierbaar werk van de Heilige Geest. Heren, zalig allen, jongeren en ouderen, kleinen en groten in de genade, die er amen op mogen zeggen, die dat werk van u kennen, hebben leren kennen, en dan meteen ook weten over de strijd van het geloof, dat we zo vaak onder de maat blijven als het gaat om de dankbaarheid waar ons leven getuige van mag zijn door deze genade. Maar wat een zegen, heren, dat de Heer Jezus die dank aan de Vader brengt, perfect en volmaakt en altijd door, en de toekomst wenkt, dat we eenmaal op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel de eeuwigheid nodig zullen hebben om God even groot te maken. Wat een zegen, heren, als we daarbij mogen horen. Jongeren en ouderen, wilt u zo ook doorwerken en uitbreiden het getal van de bruidsgemeente en verdiepen ook, zodat we meer leren kennen van de Heer Jezus en sterker mochten staan in het geloof en meer een getuige zijn in het midden van de samenleving. We zullen voor het evangelisatiewerk collecteren. Evangelisatiewerk is moeilijk. Maar als we uit de ontmoeting met u leven, heren, dan kan het niet uitblijven. Dan zullen we eruit spreken. Niet als schijngelovigen, maar als een echte, een kind van God. En dan zal het ook in handel en wandel blijken. Heren, dat we zo ook evangelist mogen zijn op de plek waar u ons stelt. We denken ook aan het werk van de kinderkaravaan en aan het werk dat gedaan mag worden zo rond kerst ook, als het gaat om evangelisatiewerk, om mensen binnen de kerk te halen, onder uw woord, om van die kerstgratificatie van de Heer Jezus te horen. Er is ook gefolderd vorige week bij de overburen in de omgeving. Heren, leg uw zegen daar nog in. Het is zo goed om u te kennen en om voor u de Heren te leven. We denken ook aan het werk van de poster. Zegen ook die mensen die daar het kerstfeest zullen vieren en alle die leiding hebben te geven. Heren, wat een genade voor u en van u. Heren, zegen ons als gemeente, ook als wij toeleven naar de kerstdagen. Het kan ook best zijn dat we er tegenop zien, omdat er een geliefde mist, mensen weggevallen zijn, zorg is, misschien een baan kwijtgeraakt of een scheur door het leven. Het is u zo bekend, heren. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Laat dat de oefening van het geloof zijn. En dat we zo ook naar het kerst mogen toeleven, ook met onze kinderen en kleinkinderen, eerste en tweede kerstdag. En dat we ondertussen ook oog hebben voor de naaste in nood. Heren, gedenk ons. We hebben veel ontvangen en we hebben nergens recht op. En dat laat ons ook niet vastzitten aan de dingen van de aarde, maar leert ons zien op u de Heren. Heren, ga zo met ons. Wij danken u voor de ontmoeting, voor orgelspel en samenzang en voor uw woord en voor de trouw van de gemeente, ook van de jongeren. Vergeef ons onze zonden, Heere, want die zijn er altijd. Maar zie ons aan in uw genade en voeg ons bij de stoet die zalig wordt als we daar nog buiten staan. En geef genade om getrouwd te zijn, uw toekomst tegemoet, om Jezus wil. Amen. Er wordt gecollecteerd, gemeente. De eerste rondgang is voor de kerk en de tweede rondgang voor het evangelisatiewerk en bij de uitgang voor het bouwfonds, hartelijk in uw liefde aanbevolen. En we zingen tenslotte nog Psalm 27 vers 7, zo ik niet had geloofd. Psalm 27 vers 7. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Er komt hier een tafel te staan.
Ja, dat is niet iets gemaakt over mij. Oké.
Je wilt echt hier gaan staan, want ik zie
niet. Ja, ik hoor het al. Maar ik hoor het thuis niet. Ik weet niet, jullie hebben alleen instrumentalen? Of wat ook
nee? Nee, is gewoon...
Ja, want hiervoor staan sowieso twee microfoons met de gezinsdienst. Dus ga er aan tegen of hier staat. Daarachter staat het podium. Dus je stelt ze niet hier van de tafel te staan. Dus je zult niet... Maar we moeten deze microfoon staan.
Kan je het lezen?
Ja, nu wel.